U zal het al wel begrepen hebben, denk ik, dat we vanmorgen even aandacht geven aan de kandelaar, de menorah. We noemen dat ook de zevenarmige kandelaar. Want die staat ergens voor. En dat is eigenlijk zo'n heerlijke geestelijke les. Ja. Moet zo hoor. En dat noemen we de menorah. En daar hebt u dit kaartje bij nodig. Want dat gaan we even doornemen. Vanmorgen. En ik hoop dat u aan het eind van de dienst zo van dit kaartje gaat houden, dat u er een heleboel meeneemt, want ze liggen op de boekentafel, een hele stapel. En u mag er net zoveel meenemen als u wil, gratis. Niet voor één mens de hele stapel natuurlijk, hè? Een beetje verdelen. Er ligt nog een ander kaartje, maar daar heb ik er niet zoveel van. Een stuk of 50, maar als u daar echt in geïnteresseerd bent. Dit is een afbeelding van broeder Embrechts over de hemel, een schematische afbeelding met de troon van God. En daar ziet u ook de plaats eigenlijk van de zeven brandende fakkels, waarvan de menorah een afbeelding is. Interessant om te zien hoe het in elkaar zit. Want wij houden van Israël. En het symbool van Israël is geworden deze zevenarmige menorah. Want er is ook een achtarmige kandelaar met nog eentje ervoor. Dus dat zijn 9 lichtjes. Maar dat is een Chanukia. Die wordt gebruikt tijdens het Chanukka-feest. Dus het feest van het licht. Dat is uit de Maccabeeëntijd, zal ik maar zeggen, tussen Oude en Nieuw Testament in. En dat heeft te maken met de herinwijding van de tempel 160 voor Christus. Nou ja, dat is dat Chanukka gebeuren geworden. Maar, dat is prachtig, maar dat heeft niks met de Bijbel te maken. Die Chanukka. Maar de menorah, die zevenarmige kandelaar, ja, het teken van Israël. Maar in de Bijbel is de menorah niet het teken van Israël. Het is het teken van iets heel anders, iets veel belangrijkers. En dat wil ik met u lezen uit Exodus 37, vers 17. Ik wil even snel met u die 5 teksten linksonder op dat kaartje. U kunt het thuis nog eens nazoeken natuurlijk. Maar dat wil ik graag met u even doorlezen. Het gaat allereerst over Exodus 37, vanaf vers 17. Hij maakte vervolgens, dat gaat dus over Mozes, die moest voor de tabernakel, die een afbeelding is van de hemelse werkelijkheid, moest Mozes voor de tabernakel, voor in het heilige. Die had ook het allerheiligste waar de ark stond. Hè? Maar in het heilige stond de kandelaar en de tafel van de toonbroden en het reukofferaltaar voor het voorhangsel. Maar in dat heilige stond de zevenarmige kandelaar. En Mozes krijgt in Exodus 37 de opdracht van de Heere om het zo te maken. En Mozes had er een goudsmid in dienst die dat uitvoerde. Maar hoe die gemaakt is, moet je eens kijken hoe belangrijk dat kennelijk is. Hij maakte, vers 17, vervolgens de kandelaar van zuiver goud. Als gedreven werk maakte hij de kandelaar. Gedreven werk, dat betekent dat uit één klomp goud de kandelaar wordt uitgehamerd. Dus er is één stuk metaal, goud, zacht goud, en dat werd zo in de vorm van de kandelaar eruit geslagen langzamerhand. Zo werkte dat. Moet je kijken hoe belangrijk dat is, dat hij maakte de kandelaar, zijn schacht, dat is die middelste, en zijn armen, zijn bloemkelken, zijn knoppen en zijn bloesems, die zaten onder die armen, die kwamen daar als het ware uit voort. En ziet u wat er staat? Ze vormden er één geheel mee. Zes armen staken uit de zijkanten ervan. Drie armen van de kandelaar uit zijn ene kant. En drie armen van de kandelaar uit zijn andere kant. Daar zie je al dat wij hebben het vaak over de zevenarmige kandelaar. Maar hoeveel armig is die? Zesarmig. Uit die middenschacht. Zo zit het in elkaar. Hij heeft wel zeven lampjes. Maar zo is die gemaakt. Vers 21. Ook zat er een knop onder het eerste paar armen dat eruit stak. En een knop onder het tweede paar armen dat eruit stak. Kijk, dit zijn de eerste paar armen. Dit zijn de tweede paar armen. En dit zijn de derde paar armen. Zo is de volgorde. Ook belangrijk. Zullen we straks zien. Ook zat er een knop onder het eerste paar armen dat eruit stak. Knop onder het tweede paar armen dat eruit stak. Knop onder het derde paar armen dat eruit stak. Zo was het bij de zes armen die eruit staken. Zijn knoppen en zijn armen vormden met de kandelaar één geheel. Geheel, het geheel was één stuk gedreven werk van zuiver goud. Hij maakte de zeven bijbehorende lampen erop. Ja, dus op die grote menorah in de tempel, daar stonden dan op de zeven armen, stond er zo'n olielampje. Er waren geen kaarsen, maar olielampjes. En die werden steeds bijgevuld en gesnoten, weet je wel, dat het mooi bleef branden. Waarom is dat nou zo belangrijk? Dan gaan we even een tekst uit Hebreeën 8 vers 5. Ja, je hoeft niet per se alles op te zoeken, maar het zijn alleen maar even deze vijf teksten, dat u het verband ziet. In Hebreeën 8 staat duidelijk dat die tabernakel en alles wat erin was, een afbeelding was van de hemel. In vers 5, daar staat, deze priesters, die doen dienst in een afbeelding en schaduw van de hemelse dingen, overeenkomstig een aanwijzing van God die Mozes ontving om bij het voltooien van de tabernakel. Ziet u dus wat we vanmorgen hier zien, een mooie koperen kandelaar. Wij hebben die gekregen van een Israël, de laatste Israëlgroep die we mochten leiden in Israël. Kreeg ik dat hele prachtige ding cadeau. En hij staat bij ons thuis altijd te pronken. We branden hem heel weinig. Ja, soms met kerst natuurlijk eventjes. Maar ja, wij zijn iets van zulke kerstvierders. Omdat het is bij ons altijd feest in ons hart. Dus we hebben die feesten niet zo nodig. Maar ja, daar gaan we het misschien... Nee, daar gaan we het niet een andere keer over hebben, maar nu niet. Nou, nog een tekst uit Openbaring 4, vers 5. Openbaring 4, vers 5. En dan ziet u dat inderdaad wat er in de tabernakel stond, was een afbeelding van de hemelse werkelijkheid. Toen Johannes op Patmos die visioenen kreeg, werd hij door de Heere opgetrokken in de hemel. En dan ziet hij de troon van God. En in hoofdstuk 4, vers 5, daar staat: en uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En er stonden 7 vurige fakkels te branden voor de troon. Dit zijn de 7 geesten van God. Is dat nou niet prachtig? Dus die kandelaar, die menorah, is een afbeelding van de 7 geesten die voor de troon zijn. En wat zijn dat nou, 7 geesten die voor de troon zijn? Ik ben opgegroeid in een kerk in Rotterdam, waar mijn vader predikant was. En ja, ik vond dat altijd heerlijk in de kerk. En je kon sommige dingen gewoon dromen, want je bent erin opgevoed. Hè. En dan begon dat zo met onze hulp. In de naam van de Vader en de Zoon. En dan was er genade en vrede, zei u. Van de Vader en de Zoon. En van de Geest. En dan kwam ik wel eens bij een andere predikant. En die zei een keer... En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En ik vond dat toch een vreemde uitspraak. Ik dacht, is dat misschien een vrijzinnige dominee? 7 geesten die voor zijn troon zijn. Er is toch maar 1 Heilige Geest. Totdat als je deze dingen leert, ziet in de schrift, is het helemaal niet zo moeilijk. Die ene Heilige Geest bestaat uit 7 geesten. Dat is 1 geest. Die 7 is 1. En moet je eens kijken hoe de Heere Jezus in hoofdstuk 3, vers 1, schrijf aan de engel der gemeente, van Openbaring ook, hè? Openbaring 3, vers 1, schrijf aan de engel der gemeente Sardes: dit zegt hij die de 7 geesten van God heeft en de 7 sterren. Nou, wie zegt dat? Dat is de Heere Jezus. Die heeft de 7 geesten van God. En nu moet u even allemaal kijken naar Jesaja 11. En dan zijn we er bijna, hoor. Jesaja 11, vers 2. Dan ziet u een beetje hoe het in elkaar zit. Want in Jesaja 11, vers 2, hè, daar heb je dat twijgje. Dat wordt geprofeteerd dat de Heere Jezus zou geboren worden uit de stam van David. En op hem, 11 vers 2, op hem zal de geest van de Heere rusten. De geest van wijsheid en inzicht. De geest van raad en sterkte. De geest van kennis en vrezen des Heeren. Nou, je hoeft toch geen theologie gestudeerd te hebben om te zien dat je daar de kandelaar in ziet, toch? De geest des Heren, dat is die middenschacht. En de geest van wijsheid en verstand staat in de oude Statenvertaling. Maar de herziene Statenvertaling is nog beter. Want inderdaad, inzicht is eigenlijk nog mooier. Wijsheid en inzicht, dat zijn deze 2. En dan vers 2b. De geest van raad en sterkte, dat zijn die volgende 2. En de buitenste, de geest van kennis en vrezen des Heren. Dat is de geest die de Heere Jezus zou krijgen, staat er al in de profetie. En in Openbaring 3 hebben we gelezen, is hij die de 7 geesten Gods heeft. Het is 1 geest, maar 7-voudig. Is dat nou niet prachtig? En nu een laatste tekst uit Efeze 1, Want daar beginnen we mee. Efeze 1, vers 13 en 17. Broeder Ezinga heeft er pas geleden hierover gesproken. Opdat, dat is Efeze 1, vers 17, bidt Paulus voor de gemeente. Opdat de God van onze Heere Jezus. U moet eerst lezen vers 13. Dan kan je toch zien dat ik oud word, hè? Hoofdstuk 1, vers 13. Een prachtig Bijbelvers. In hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. In hem bent u ook. En dan. Toen u tot geloof kwam. Dat is natuurlijk de vraag, hè? Want toen bent u verzegeld met de Heilige Geest der belofte. Dus als iemand, jong of oud, echt tot geloof gekomen is, ben je verzegeld met de Heilige Geest. Dat heeft God beloofd. En dat doet hij ook. Dus zodra iemand zegt, ja Heer Jezus, ik ben een zondaar, ik belijd het u en ik neem u aan als mijn redder. Je moet niet vragen van, kan je dat uit jezelf of is dat een werk van God? Het is alle twee waar. Het is, begint, de Heere werkt dat, maar jij moet het doen. Alle die hem aangenomen hebben, dat moet je doen. Hun heeft hij macht gegeven, kinderen van God te worden. Is het nou niet geweldig dat je de geest krijgt, toen u tot geloof kwam, bent u al verzegeld. Dat stempel is erop gezet. Op jouw hart, op jouw leven. En dan ben je er nog niet klaar mee. Want in vers 17 staat, dat bidt Paulus ook, opdat de God van onze Heere Jezus, de Vader van de heerlijkheid, u geest van wijsheid en openbaring geeft. Ja, dat zijn die uitwerkingen uit die middenschacht die in ons leven moeten uitgevoerd worden. Nou, het lijkt een beetje ingewikkeld, maar dat is het echt niet. De vraag is natuurlijk, daar gaan we het nou even over hebben. En als ik hem aankrijg. Ja, die middelste. Daar gaat het om. In jou, in uw, in mijn leven is de vraag allereerst, brandt die middelste schacht bij u? Dezelfde vraag is, ben je behouden? Ben je gered? Oh, ik weet nog, ik was best een gelovig jongetje, ik ging graag naar de kerk, maar toen mijn vader stierf, toen was ik 16 jaar. En dat heeft me vreselijk aangegrepen, hoe hij is heen gegaan. Prachtig, prachtig. Toen dacht ik, het is allemaal echt, dat evangelie. En toen was ik 17, denk ik, en toen was ik op een conferentie, ergens in Hilversum. Zo'n soort hardcry conferentie, weet je wel. 60 jaar geleden. Toen kraaide er ook al harten op conferenties. En er was een christen zakenman die sprak daar. Vond ik ook zo interessant, want ik luisterde alleen naar dominees. Maar dat was een christen zakenman. Het was broeder van Katwijk uit Velp. Hij is al lang bij de Heer. En die zakenman die sprak en die vroeg aan die jonge mensen, op grond van 1 Johannes, 5 vers 12, waar staat, Wie de Zoon heeft, heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. En hij vroeg gewoon: heb jij de Zoon? En dat kwam als een pijl van de Heer in mijn hart. En toen moest ik het zeker gaan weten. Ja, ik mag het zeker weten. Het is of. En sinds die tijd hou ik van die zwart-wit teksten in de Bijbel. Je hebt het. Of je hebt het niet. Zo zit het. Het meest belangrijke in je leven heb je of dat heb je niet. Nou heb ik dit blaadje ook aan u gegeven. Moet u even naar kijken als u wilt. En daar staat boven: ben je gered? Want daar gaat het om. Ben je gered? Ja, kan je dat dan zeker weten? Nou, wacht even. In ieder geval staat in 1 Johannes 5 vers 12, wie de Zoon heeft, heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. En ik vroeg vaak aan mensen: bent u gelovig? Dat is een goede vraag natuurlijk. Maar er is een betere vraag. Ik heb ontdekt voor mezelf, dat ik kan veel beter aan iemand vragen: ben je gered? Want als ik vraag, ben je gelovig? Ja, moslim is ook gelovig. Maar niet gered. Geloven is een beetje een moeilijk woord hoor, in de Nederlandse taal. Een paar maanden geleden zag ik een uitzending in zo'n debat gebeuren. En er was een taal... geleerde, Nederlandse taal, bekende professor hoor, een heel sympathieke man. Maar hij moet niks van het geloof hebben. Maar hij had iets ontdekt in de taal over geloven. Dat geloven, dat betekent dat je het niet zeker weet, zegt hij. En hij zei: ik kom wel eens christenen tegen, die weten het zeker. En dan zeg ik tegen die christenen: dan ben je geen gelovige. Want geloven betekent niet zeker weten. En dat vond hij toch een leuk grapje. En ik dacht, wat een oen. Want het is helemaal niet waar als je gewoon het woordenboek openslaat. En je kijkt naar geloven. Weet je wat erbij staat? De eerste betekenis van geloven in het Nederlands is vast vertrouwen. Ik dacht zo, daar ga je. Het tweede betekenis is menen, denken, niet zeker weten. Dat is ook de betekenis van geloven. Dus geloven heeft twee betekenissen in het Nederlands. Moet je goed onthouden hoor. Geloven kan betekenen zeker weten. Hebreeën 11 vers 1. Het geloof is de zekerheid van de dingen die men hoopt. Vast vertrouwen. Maar geloven kan ook zijn niet zeker weten. Als mijn vrouw zegt: ik geloof dat de melk op is. Ja, dan weet ze het niet zeker. Ze denkt het. Dus zo'n taalgeleerde zat daar te verkondigen dat alleen dat niet zeker weten de betekenis van geloven is. Dat is helemaal niet waar. Geloven is ook het zeker weten, het vaste vertrouwen. En daarom, ik vind het een betere vraag: bent u gered? In plaats van te vragen: bent u gelovig? Want dat is veel moeilijker voor de mensen een beetje om te beseffen wat dat precies betekent. Bent u gered? En toen heb ik 16 puntjes onder elkaar gezet. Er zijn er best meer te bedenken hoor. Maar ik wil toch eens even dat snel met u doorlezen. Als je op grond van wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Als je de Heere Jezus hebt aangenomen als je heiland. En je bent tot geloof gekomen. Als die middelste kaars in uw leven is ontstoken. Weet u wat er dan gebeurd is? Dit allemaal. Dan ben je gekruisigd. Je bent begraven. Je bent opgewekt. Je bent verzoend met God. Je bent gerechtvaardigd. Je bent aangenomen. Je bent verlost. Je bent overgezet. Uit het rijk der duisternis naar het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Je bent wedergeboren. Je bent een kind van God. Je bent gereinigd. Je bent verzegeld met de Heilige Geest. Je bent geheiligd. Je bent een nieuwe schepping. Je bent een erfgenaam. Je bent een hemelburger. En broeders en zusters, jongens en meisjes, je bent dit allemaal nu al. Of je bent alles helemaal niet. Dus je kan niet zeggen, ja, ik ben wel een beetje dat, ik ben wel een beetje dat. Ze zeggen wel eens, je kan ook niet zeggen, ik ben een beetje zwanger. Je bent het of je bent het niet. Maar dat is ook met deze punten. Je hebt dit allemaal gekregen van boven. Toen u tot geloof kwam. Heeft God dat gedaan? Of u hebt het allemaal nog niet? En dus, je gaat in je leven, ieder mens, of je jong bent of oud, maar ieder mens gaat een keer, of moet in ieder geval een keer gaan, over een heel belangrijke grens. En ik mag u vanmorgen vragen, aan welke kant van de grens staat u? Sta je er nog voor? Of ben je er overheen? Als je er overheen bent, ben je gered. Ben je nog niet klaar hoor, want dan begint de Heer pas. Oh, het is zo prachtig. Als ik mag beseffen, Heere, dat is uw werk, maar het is het een of het ander. En hoe moet je dat nou? Ja, dat is nou zo belangrijk dat we in ons leven dat leren onderscheiden. Waar sta ik? Ben ik over die grens heen? En als je weet dat je er overheen bent, geweldig, dan nu verder. Maar als je er nog voor staat, je kan ook naar de kerk gaan. En gelovig, zogenaamd, meezingen. Zonder dat je al de grens over bent. Oh, ik hou zo van een bevindelijke preek. Ken je dat nog? Dat die oude, ja, de ouderen onder ons weten dat nog wel. Maar vroeger vroeg een predikant wel eens. Hebt u daar kennis aan, gemeente? Hebt u daar kennis aan? Ken je dat? Bevindelijk. Heb je het ondervonden? Ik geniet zo van R.M. McChine, weet je. Ja, dat mooie gedicht. U kent het wel, de ouderen. Eens was ik een vreemdeling. Voor God en mijn hart. Ik kende geen vrees en gevoelde geen smart. Ik vroeg niet, mijn zielen, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Al sprak er een stem uit de heilige blaan van het lam, met de zonde der wereld belaan. Ik zocht bij de kruispaal geen veilige wijk. Ik stond blind en van verre in mijzelf zo rijk. Ik deed als Jeruzalems dochters wel eer ik. Weende om de pijn van mijn lijdende Heer, maar dacht er niet aan dat ik zelf door mijn schuld zijn kroon had gevlochten, zijn beker gevuld. Maar toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt, toen werd in mijn zielen de vreze gewekt. Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed. En er werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. Toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet. Mijn heil en mijn leven en mijn vrede werd Hij. Ik boog me en geloofde. En mijn God sprak mij vrij. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis. Dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Nu tart ik de dood, nu verwin ik het graf. Nu neemt mij geen Satan de zegekroon af. Nu reis ik getroost onder het heiligend kruis. Naar het erfgoed daarboven, naar het vaderlijk huis. Mijn Jezus geleidt mij door de aardse woestijn. Gestorven voor mij zal mijn zwanenlied zijn. Zwanen, als ze gaan sterven, dan maken ze een soort zangerig geluid. Daar is die uitdrukking van gekomen, zwanenlied. Mijn zwanenlied, kan je dat nazeggen, zal zijn gestorven voor mij. Zo in die wetenschap mag je sterven, maar je mag in die wetenschap nu al leven. Ook als je jong bent hoor. Als je echt je hart aan de Heer Jezus hebt gegeven, je zonde beleden en gevraagd hem dat hij in je zou komen, dan doet hij dat. Die man die dat prachtige gedicht, we gaan er straks een paar versen van zingen als slot, maar dat was R.M. McChine. Dat was geen oude man hoor. Dat was een Schotse prediker hij was 29 toen hij stierf aan de tyfus. 29. Met zo'n bevindelijk leven. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis. Dat Christus alleen. Hij heeft dat precies verwoord. Waar een mens doorheen moet. Maar als dat gebeurd is, dan werken deze dingen. En vrienden, ik ga u een voorstel doen. Deze 16 puntjes, hè? Ik vind het een lijstje om in te lijsten, toch? Maar als we nou eens afspreken, maar... Ja, ik ga het meedoen met u, als u dat doet. Ik doe het sowieso een keer. Dat we elke dag één puntje nemen. Mijn vrouw kijkt ook heel verbaasd, want dat wist ze nog niet dat we dat gaan doen. Maar laten we dat nou eens proberen. Dus dat je gewoon... Vandaag wil ik me beseffen dat ik gekruisigd ben. Ja, is toch wat? Alleen dat. En je zegt het eens een paar keer op die dag. Ik ben gekruisigd. Ja, niet als een mantra hè, van hocus pocus hindoeïsme. Dat hebben we niet nodig. Maar gewoon beseffen. Ik ben gekruisigd. En de volgende dag ga ik zeggen, dus dat is dinsdag, ga ik zeggen, ik ben begraven. Ik ben begraven. Ja, dat is wat de Bijbel leert. Als je Jezus hebt aanvaard, is je oude mens, die rekent hij niet meer. Een kruis doorheen. Ik ben een nieuw. Ik ben opgewekt. Volgende dag. Gewoon één woordje per dag. Dus misschien zien we elkaar over 14 dagen terug. En dan ga ik u vragen, heeft het wat geholpen? En ik ben er zeker van dat het helpt. Gewoon om het te beseffen. Want hoe kan je dit nou allemaal beseffen? Gekruisigd, begraven, opgewekt, verzoend. Dat is toch niet voor te stellen? En dat is met je gebeurd of nog niet. Het is één van tweeën. Hoe moet de Heere ons dat nou duidelijk maken? Dat wij op het moment, toen gij tot geloof kwam, dat inmiddels is gaan branden. Bent u begraven? Bent u gekruisigd, begraven, opgewekt? Hoe moet je dat nou kunnen geloven? Nou, ik... Heel gek voorbeeld natuurlijk, wat ik nu... gaan zeggen. Maar stel je nou eens voor dat we, waar hier nou die tafel staat, dat we hier, ja, het is een absurd idee, Maar dat we hier een hele grote bak met water zouden neerzetten. Nou, dat doe je toch niet in de kerk. Nee, maar goed, zoveel water. En we maken er een achterlijk trappetje bij, waar je net overheen kan. En de twee broeders staan in dat water. En die vragen dat jij daar ook in komt. En die duwen jou onder water. Poosje, niet te lang natuurlijk. Een absurd idee toch? Om duidelijk te maken dat je bent gekruisigd, begraven en opgewekt. Dat is niet te geloven. Dus, of doen jullie dat wel eens hier met zo'n bak? Toch? Begrijpt u nou waarom de Heer gezegd heeft, laat u dopen? U hoeft voor de Heer niet gedoopt te worden hoor. Maar de Heer weet wat je nodig hebt om deze dingen te geloven. Dat is niet te beseffen wat daar staat, wat er allemaal met mij gebeurd is toen ik tot geloof kwam. En daarom zegt de Heer, kom, ik zal je helpen. Laat je dopen. En dopen, lieve vrienden, ik ben echt niet fanatiek daarin hoor. Maar onthoud dit goed. Dopen is in de Bijbel altijd onderdompelen. En nooit iets anders. Dus ik heb geleerd voor mezelf. Mijn vader heeft mij als babytje gedoopt. Maar later kwam ik toch tot de ontdekking. Ik heb er alle respect voor. Maar dat ik toch niet gedoopt ben. Ik ben wel besprengd als babytje. Maar trouwens, dat was ook veel te vroeg. Want het moet uitbeelden dat je gekruisigd bent en begraven en opgewekt. En gewassen van je zonde. Is dat nou niet prachtig? Dat je vanuit de Bijbel kun je dat absoluut zeker stellen. Dopen is onderdompelen. En ik stel u dit voor om over na te denken. In alle Bijbelvertalingen die er zijn in het Nederlands, is het woord dopen met of dopen door allemaal fout vertaald. Echt waar hoor. Dat woordje met is fout. Want je doopt niet met iets. Je doopt in iets. En u kunt dat zelf controleren om dat woord dopen gewoon te vervangen door dompelen. Want dat is hetzelfde. Dat is de Bijbelse betekenis van dopen. Dompelen. Dus, nou kan ik u vragen, bent u gedompeld? Want als ik vraag, bent u gedoopt? Dan zegt u, ja, ik ben als kind gedoopt. Nee, ik ben niet als kind gedoopt. Besprengd, en dat is prachtig. Maar dopen hebben wij nodig. Om het geloof te versterken. Om te beseffen wat er gebeurd is toen jij tot geloof kwam. En als hier broeders en zusters zijn die stap door genade hebben genomen. Ik kan je op grond van de Bijbel alleen maar zeggen, laat je dompelen. Ga in die gekke bak hier, met dat vele water in dat trappetje. Doe het. Omdat de Heer het zegt. Bekeert u en een ieder van u laten zich dopen tot vergeving van zonden. En gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want dat gebeurt bij je bekering. Die middelste gaat branden. Is dat nou niet geweldig? Nou ja. Als het dus nog niet gebeurd is met je. En je hebt je wel aan de Heer Jezus overgegeven. Doe het maar hoor. Want de Heere heeft het gezegd. En de Heere zegent dat. En je gaat veel beter begrijpen wat er allemaal met je gebeurd is door zijn genade. En dan zijn we Ja, dat wil ik u even voorlezen uit Handelingen 2. En als u op dat kaartje kijkt met de menorah, dan ziet u onder deze lamp staat behoudenis. Ziet u? Want die middelste lamp, die gaat branden als we tot geloof gekomen zijn. Handelingen 2, 38. Nou, ik heb de tekst al genoemd. Bekeert u, laat u dopen tot vergeving van zonde. U zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Daar gaat de middelste kandelaar. Maar dan moeten we verder groeien. Want u weet in Handelingen 2, de boodschap van Petrus. En die had tot gevolg dat er kwamen 3000 mensen tot geloof, tot bekering. En de Heere heeft ze geleerd om, de apostelen hebben dat kennelijk gewoon gezegd, want zij lieten zich dopen, staat er. 3000 mensen lieten zich dopen, omdat dat de werkelijkheid uitbeeldt. Dat hadden ze nodig. En dan staat er zo mooi in Handelingen 2, 42. En zij, die 3000, hè, die zich hadden laten dopen. Handelingen 2, 42. En zij volharden in de leer der apostelen. En in de gemeenschap, in het breken van het brood en de gebeden. Dus, ja, dat is wat groeien naar die volgende twee. Die gaan branden doordat je bijbelstudie gaat doen. Zij bleven volharden bij de leer der apostelen. En dat je contact hebt met andere gelovigen. En breken van het brood. Dan ga je de dingen, begrijpt u, dat is wijsheid gaat branden en inzicht. Dan ga je door bijbelstudie, en je bent tot geloof gekomen, je bent gered. Maar hoe zit dat nou allemaal? Zoveel vragen. Bijbelstudie nodig en wijsheid en inzicht gaan in je leven komen. Dat je de dingen gaat begrijpen. Is dat nou niet heerlijk als je misschien hebt u kennis aan dat je, ik heb het zo vaak in mijn leven gehad, dat ik na mijn bekering dingen ben gaan begrijpen, hoe het zit. Er zijn zoveel vragen, maar dan krijg je, aha, zo zit het. De Duitsers noemen dat een aha-erlebnis. Kent u dat in uw geloofsleven? Aha, zo zit het. Dat is bijbelstudie, wijsheid en inzicht. En hoe meer je daarvan weet, en we zijn vaak opgevoed in christelijke kerken, gaan de volgende lampen branden, want dan groeien wij naar de diepte, naar die volgende twee armen. Want daar hebben we bijgezet overwinning of toepassing, kan je daarbij zetten. Weet u wat het geheim is? Dat als je tot geloof gekomen bent en bijbelstudie, dingen gaat begrijpen, dan de volgende groeiperiode is dat je wat je begrepen hebt uit de schrift, dat je dat ook gaat doen. Dat is echt een volgende stap, hoor. Ik heb ook een hele periode gehad dat ik dingen wist, maar ik deed ze niet. En die dingen heb ik nog. Bijvoorbeeld, en u weet dat ook allemaal, Jezus heeft gezegd, hebt uw vijanden lief. Mooie tekst, hè? Maar ga er maar aan staan. Ik kan het niet, hoor. Van mezelf. Dan moet de Heere in je hart bewerken. Wat je gehoord hebt. Jezus heeft gezegd, wacht even. De Heere Jezus heeft gezegd, als gij deze dingen weet, zalig zijt gij als ge ze ook doet. Zo zit het. Dan gaan die twee lichten branden. Paulus heeft gezegd, wat u geleerd is en overgeleefd, wat gij van mij gezien hebt, breng dat in toepassing. Doe dat en de God des vredes zal met u zijn. Ja, als ik groei in het geestelijk leven, dan gaan deze twee lichten branden. En daar staat boven raad en sterkte. Want als je gaat doen wat je weet, wat God je geleerd heeft, dat wordt een kracht in je leven. Bijvoorbeeld als... U kent allemaal dat prachtige vers, denk ik, uit Romeinen 8, geloof ik. Dat God doet alle dingen meewerken ten goede voor degene die hem lief hebben. Dat is zo, maar dat moet tot mij doordringen. Dus als er nou iets heel moeilijks in mijn leven gebeurt, iets vreselijks, kan ik dan geloven, God gebruikt dat ten goede. Dat is toch geweldig? En dan ga ik iets begrijpen van sterkte in je geloofsleven. En Gods raad. God heeft een raad. De altoos wijze raad des Heren. Houdt eeuwig stand. Heeft altoos kracht. Niets kan zijn hoog besluit ook ooit keren. Het blijft van geslacht tot geslacht. Zalig moet men noemen. Die hun maker roemen. Als hun Heer en God. Het volk door hem tevoren gunstig uitverkoren tot zijn eer en lot, tot zijn erf en lot. Je gaat zelfs iets begrijpen van Gods verkiezing. Ik geloof daarin hoor. Ik ben een tulip gelovige. Weet u wat dat is, tulip? Als u het niet weet, moet u het maar vragen bij de koffie. Dan zal ik het u vertellen. Ik ben een tulip gelovige. Ja, ik geloof in de uitverkiezing. Maar ik geloof dat we moeten evangeliseren. En dat u de keuze moet maken. Ja, maar als je niet... Nee, uitverkiezing en de keuze, dat zijn twee Bijbelse dingen. Die moet jij niet proberen samen te krijgen, want dat krijg je niet. Maar straks in de hemel zult u zien dat het zo in elkaar zit. En dan groeien wij. Dan groeien wij. En dan de laatste kaarsjes... moeten ook gaan branden in ons leven. En dat is, ja, dat moet je maar zeggen, dat is het diepere werk. En die kaarsen heten kennis en vrezen des Heren. Dat gaat dus over een diepere kennis van de Heer. En vrezen des Heren. En weet u, ik heb het in mijn leven ervaren. Ik heb broeders ontmoet die zo dicht bij de Heer leefde. Die zo'n gebedsleven hadden. Ik had, toen ik jong predikant was in België, in Gent. Een gemeente. En er waren soms problemen dat ik niet wist hoe ik eruit moest komen. En dan hadden we een broeder uit Wales. Een kunstschilder. En die was in Gent komen wonen. En dat was zo een man van gebed. En zoveel liefde. En je voelde gewoon, je zag... dat hij vertoefde altijd dicht bij de Heere. Hij was een wijze broeder. Kennis en vrezen des Heeren, dat is wat hij had. En hij is oudste geworden gelukkig in de gemeente daar. En ik als jonge predikant wist soms niet wat ik doen moest met problemen. En dan riep ik hem en dan kwam hij om met me te bidden. En dan legde ik hem dat probleem voor van in de gemeente wat er was. En weet je hoe hij dan reageerde? Dan zei hij, goh Arie, ik ben echt benieuwd hoe de Heere ons daar nou uit gaat helpen. Zo'n man was dat. Terwijl ik het helemaal niet zag zitten. En hij heeft me geholpen. Kennis en vrezen des Heeren. Dat is die diepere kennis waar Paulus ook over spreekt. Als hij zegt in Filippenzen 3. Opdat ik hem mag kennen. En de kracht van zijn opstanding. Moet u voorstellen, Paulus aan het eind van zijn leven.
die zegt...
En Paulus kende de Heer Jezus al zo goed. En heeft van hem gepredikt zijn leven lang. En aan het eind van zijn leven zegt hij... Opdat ik hem mag kennen. In de kracht van zijn opstanding. En ziet u wat hij erbij ook nog zegt? En de gemeenschap met hem, met zijn lijden. Doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Ziet u hoe ver Paulus was gekomen? Hij wilde lijden voor de Heer Jezus. Hij wilde sterven voor de Heere Jezus. Dat waren, daarom gingen die lichten branden. En daarom is het nodig. Kijk, denk er goed aan. Die kandelaar was uit één klomp goud. Als u dit hebt, dan hebt u dat ook al. Alleen ze moeten gaan branden in ons leven. Is dat nou niet geweldig? God gaat met ons verder. Groei. Maar je moet eerst weten, brandt die middelste. Ja, laat je dan dopen. Dan weet je het nog zekerder. Want daar is de doop voor gegeven. De dompeling. Ik heb hier nog tot slot een mooi kaartje. Van, je had die kaartjes van Loesje, weet je wel? Die spreuken van Loesje. Dit zijn kaartjes. Daar staat een visje op. Ja, dat is openen, man. Zo'n visjeposters, www.nl. Prachtige site. 366, een kalender met al zulke spreuken. Moet je kijken hoe prachtig. God houdt zoveel van je, dat hij je neemt zoals je bent. Maar hij houdt te veel van je, om je zo te laten. Is dat niet mooi? Want je moet meer gaan schijnen. Ik las gisteravond nog op die site. Ja, sorry hoor, dat loopt een beetje uit. Hè. Maar ik stop. Gisteravond opende ik deze site. Las ik nog zo'n mooie spreuk. En die zei. Jezus is ook gekomen voor de dwazen uit het westen. Hebt u hem? Niet alleen voor de wijzen uit het oosten, maar voor de dwazen uit het westen. Prachtige dingen. En de Heere wil ons helpen. Ik wil afsluiten met een tekst. En dat is waard om nog even op te zoeken. Dat is Efeze 5 vers 8. Efeze 5 vers 8. Oh, kijk naar de volgorde, broeders en zusters. Want het is zo geweldig. Efeze 5 vers 8. En als uw middelste lampje brandt, dan groeit u naar de diepte, naar die andere. En die branden bij u al. Nou, ik weet één ding zeker, dat is wat ik geloof hoor. Dat als die middelste brandt, gaat die nooit meer uit. Maar daar... praten we nog wel een keer over. Die anderen die kunnen wel eens wat minder. En wat, maar die middelste, als die brandt. Maar we moeten leren. Kijk nou wat er staat tot slot 5 vers 8. Want u was voorheen duisternis. Wij allemaal hoor. Maar nu bent u licht in de Heere. Wandelt als kinderen van het licht. Ziet u hoe de volgorde is? Je mag eerst weten, ik ben behouden. Ik was in de duisternis, maar ik heb het licht in mijn hart ontvangen. Door genade. En nu bent u licht in de Heere. U bent het al, als u behouden bent. Nu moet je ook leren wandelen als een kind van het licht. En dat is de diepere groei. En dat is wat God ons wil geven ook. En wat hij ons wil voorhouden uit deze brandende fakkels voor de troon. Dit zijn de zeven geesten Gods. Amen. Heren, we danken u dat u het licht bent in ons leven. En we danken u, Heere, dat u verder wilt gaan, ook als we dat licht hebben ontvangen. We danken u, Heere, dat u dat gezegd hebt. Dat u van ons verwacht dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht. Laat ons dan op aarde heldere lichtjes zijn. Gij in uw klein hoekje en ik in het mijn. Amen. En tot slot verzoek ik u om een keer een psalm te zingen op hele noten. Die oude psalm, geloof zij God met diepst ontzag. Laten we het eens een keer ouderwets doen voor de ouwetjes onder ons. Geloof zij God op hele noten. En ja, misschien zijn er een paar broeders die kennen de bovenstem zingen. Ja, ik verwacht het hoor. Schaam u niet, zing het uit volle borst. En psalm 68 vers 10 is een prachtig bekend vers. Maar Johannes de Heer heeft op diezelfde wijs een lied gemaakt over deze psalm.